zoek maar op Deuteronomium 31. Deuteronomium 31. Vandaag deel 2 van het onderwerp Israël, Gods oogappel. Vorige week sloot ik daarmee af. Zacharia 2 vers 8, waar Israël dan Gods oogappel wordt genoemd. Waar de Heer zegt van bid, hè, of doe ze geen kwaad, want anders ben ik een wreker over degene die mijn oogappel kwaad aandoet. En dan lees ik ter inleiding nu eerst Deuteronomium 31, vers 16 tot en met 18. En de Heere zeide tot Mozes, zie, gij zult slapen met die vader, en dit volk zal opstaan en nahoereren de goden der vreemden van dat land, waar het naartoe gaat in het midden daarvan. En het zal mij verlaten en vernietigen mijn verbond dat ik met hetzelfde gemaakt heb. Zo zal mijn toren te dien dagen tegen hetzelfde ontsteken, en ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn en vele kwaden en benauwdheden zullen het treffen. Dat het 10 dagen zal zeggen, hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is? Ik zal daar mijn aangezicht de 10 dagen ganselijk verbergen om al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich gewend tot andere goden. Er is natuurlijk wel wat aan de hand. Israël kon de hele wereld krijgen, heeft het afgeslagen, waardoor ze steeds minder land hadden op een gegeven moment. Hun landje werd steeds kleiner. Toen gingen ze in ballingschap, kwamen weer terug. Ze zijn in ieder geval gestopt met de Baal te aanbidden. Maar eigenlijk, daarom heet het ook een geheimenis voor de gemeente. Hè, want snap het maar eens. De Joodse religie heeft in wezen voor de Heer niet afgedaan. Ook een Joods iemand moet zich bekeren in Jezus Christus. Maar het is wel Gods verbondsvolk. En op een dag gaat hij het verbond weer in ere herstellen. We lezen net een paar versen waar hij zegt van ja, ik zal het verbond dan teniet maken vanwege hun goddeloosheid en ongehoorzaamheid. Want als je echt heel dicht bij de Heer bent en je doet dan de dingen van hem teniet, je versmaadt al zijn zegeningen, ja, dan krijg je oordeel, dan krijg je heel veel oordeel. En dat is ook een les voor de gemeente. Heb je het woord van God en de rechte leren en toch doe je niet wat de Heer wil, dan is dat oordeel ook groter. Maar ooit zal het weer in orde komen. En het is moeilijk te snappen voor de buitenwacht, dat is moeilijk te snappen voor de gemeente zelfs. Maar de Bijbel gaat hoofdzakelijk over de relatie tussen de Heer en zijn oogappel Israël. Het is zo en niet anders. Als je leest in Lucas 1, even een paar bekende teksten erbij. Lucas 1, dat zijn van die teksten die vaak met kerst worden aangehaald. En dan hebben de kerken in de vervangingsleer, want vorige week ben ik er immers mee begonnen, dat kerken in de vervangingsleer van Augustinus allerlei dingen uit de schrift die over de Joden en Israël gaan, op de kerk projecteren. Dat heet dus de vervangingsleer. Nou, die halen dit ook altijd rustig aan. Lucas 1 vers 30 tot 33, jullie kennen ze allemaal wel. En de engel zeide tot haar, vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God, de Heere, zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dus hij zal koning zijn en een troon krijgen. En over wat is hij dan in eerste plaats koning? Over het huis Jacobs. En het huis Jacobs is het Joodse volk. Dat is niet de gemeente van Jezus Christus. In de hele Bijbel kun je nooit lezen dat Jezus Christus koning over ons is. Nee, hij is de bruid. Wij zijn de bruid, hij is de bruidegom. Hij is het hoofd van de gemeente. Hij is niet de koning. Koning is hij als hij letterlijk over de Heer, over de wereld en het universum heerst. En aan dat koninkrijk zal geen einde zijn. Hier is een belofte weer aan Israël. En dat wordt dan door de christenen geprojecteerd op de kerk. Matthäus 1. Matthäus 1, 21. En ze zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zijn volk, dat was toen nog niet de gemeente, die moest nog ontstaan. Zijn volk, Gods volk, is Israël. En die zullen uiteindelijk gered worden en gered worden van hun zonde. Dat overlevende, gelovende overblijfsel en alle geredde Joden uit het Oude Testament. Dat is Gods oogappel. Zijn uitverkoren volk. En als je naar schriftuurlijk gaat nadenken, wat is hier allemaal aan de hand? Nou, wij weten allemaal het geheimen is dat als je opnieuw bent geboren in Jezus Christus, we leven nu in de genadetijd, wil je nu niet naar de hel, dan geloof je aan het evangelie van Jezus Christus, dan ben je vergeven door zijn bloed en je zonden zijn je vergeven en dan ben je deel van het lichaam van Christus. De gemeente wordt ook wel de bruid genoemd en Jezus is de bruidegom. Wij zijn het lichaam, hij is het hoofd van de gemeente. En ooit zal hij dan overdrachtelijk naar Openbaring 19 trouwen met de gemeente. Dat weten we. De gemeente is de bruid van Jezus. Maar zo was Israël de bruid ooit van God de Vader. En God de Vader is ooit vanwege die zonde, wat we net lazen ook in Deuteronomium 31, van zijn verbondvolk gescheiden. Maar zal uiteindelijk weer hertrouwen. En het verbond vernieuwen. Nou, als je zegt, ik weet het allemaal al. Nou, des te beter. Maar we gaan toch weer een aantal versen erover lezen. Even dat pad door het Oude Testament heen, wat er allemaal aan de hand is. Ik ga naar Jeremia 3. Jeremia 3. Jeremia 3. Daar was hij. En dan lees ik eerst 8 tot en met 10. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had. Ja, dus Israël heeft een scheidbrief ontvangen. De Heer is gescheiden van zijn bruid Israël. Dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging heen en hoereerde hetzelfde ook. Hier gaat het over Israël, is nog over 10 stammenrijk Israël. En er is nog een 2 stammenrijk Juda met Benjamin. En gelovigen die uit die 10 stammen daar naartoe zijn gegaan. En de Heer zegt hier, ik ben al gescheiden van Israël. En in plaats van dat Juda denkt van, oh dat moeten wij beter doen. Nee, die gaan er net zo goed in mee, in al die zonden. Ja, het geschieden vanwege het gerucht hare hoererij, dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. Steen en hout, dat zijn de afgodenbeelden die men maakte. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk, spreekt de Heer. Dus ze belijden mij wel, maar ze volgen me eigenlijk niet oprecht en goed na. Ik lees vers 14. Het zijn een hele kleine bloemlezing voor alle duizenden teksten. Hier gaat het letterlijk om duizenden teksten die allemaal in deze context gaan gebruiken bij het onderwerp. Maar dan moet je het Oude Testament studeren. Vers 14. Bekeert u, gij afkeerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd. En ik zal u aannemen, 1 uit 1 stad en 2 uit een geslacht en zal u brengen te Sion. Ik heb jullie getrouwd, zegt de Heer. Bekeer jullie, want men keert jullie. Ezechiël 20. Ezechiël 20. ...23 tot 27... Ik hief ook mijn hand tot hen op in de woestijn, dat ik hen verspreiden zou onder de heidenen en hen verstrooien in de landen. Nou, dat is gebeurd. Omdat zij mijn rechten niet gedaan hadden, maar mijn inzettingen verworpen en mijn sabbatten ontheiligd hadden en hun ogen achter de drekgoden hunner vaderen waren. Daarom gaf ik hen ook besluiten die niet goed waren en rechten waarbij zij niet leven zouden. Zie je wat die staat trouwens, is heel interessant, ook geestelijk voor ons in onze tijd. De Heer geeft ze dan ook besluiten, dus hij heeft geestelijk invloed op ze, door hun zonde krijgen ze als oordeel onder andere dat zij besluiten nemen die alleen maar averechts voor hun werken. Net zoals de farao, zijn hart werd verhard door de Heer, waardoor hij besluiten nam die alleen maar slechte voor hem uitpakten. Denk nou even naar 2021 en ik zeg maar wat, denk eens aan onze overheid. Wij bidden voor een overheid dat die maar de gemeente met rust laat. Maar je ziet een overheid die een prachtig uitvloeisel is van de bevolking. Godloze mensen met godloze ideeën die zwabberen en maar nooit tot een besluit komen. Regeren is ook hele drastische besluiten nemen waarmee je niet populair maakt. Nou, iedereen wil de kool en de geit sparen. Nou goed, dat zie je. We zijn een schatrijk land en niemand wil iets kwijt. Niemand wil iets inleveren, niemand wil iets veranderen en dan krijg je een besluitloze overheid. Wat ik al verteld heb. Hè? Je kan ons land, net zoals andere rijke westerse landen, zo voorstellen. We zijn zo rijk geworden, we hebben onze armen vol. Dat als we in beweging moeten komen, we moeten lopen, dan beginnen we steeds spullen te verliezen. Dus we blijven stilstaan, want dan moet je die rommel oprapen. Maar we hebben armen zo vol dat we steeds weer iets laten vallen en we komen maar niet verder. En je hebt ook landen die hebben nog niks en die zijn nog bereid om hard te werken, besluiten te nemen, want die willen vooruit. Ik las laatst een hele mooie, dat heeft hier helemaal niks mee te maken, maar een hele mooie verhandeling van ingenieur Lely. Die ruim 100 jaar geleden nadacht van, hoe moeten we in de 20e eeuw Nederland inrichten? Hoe moeten we dat doen met het hele water en alles, met de zee? En die bedacht de afsluitdijk. Maar niet alleen die afsluitdijk, maar ook alles wat ermee te maken had om dit land. In allerlei geledingen had hij allemaal plannen uitgeschreven van, dit is de lange termijn visie om dit land te beheren voor de komende 20e eeuw. Dat soort mensen bestaan er nou niet in Nederland op dit moment. Want niemand wil ook maar een centje inleveren of iets veranderen. We willen allemaal gewoon ons eigen gelijk hebben. Nou goed, ik ga er niet te diep op in. Ik zie het ook zo. Een volk wat het woord van God verwerpt, daar geeft God ook gedachten en besluiten aan die mensen die gewoon tegen hun werken. Nou, denk er zelf maar eens verder over. Ik lees even dit verder. Vers 26. En ik verontreinigde hen in hun giften, omdat zij door het vuur deden doorgaan al wat de baarmoeder opent. Ze offerden zelfs kinderen aan de Baal. Opdat ik hen verwoesten zou ten einde dat zij zouden weten dat ik de Heer ben. Daarom, mensenkind, spreek tot het huis Israëls en zeg tot hen, alzo zegt de Heere, Heere, hiermede nog hebben mij uw vaderen gesmaad, dat zij door overtreding tegen mij overtreden hebben. Israël had een probleem met de Heer. Jesaja 59. Jesaja 59. En als iemand denkt, en het is heel, heel goed als je dat denkt, die meneer die pakt lukraak maar wat teksten om zijn verhaal rond te timmeren. Nogmaals, het hele Oude Testament staat vol profetieën over de bemoeienis van de Heer met zijn opstandig volk Israël. En ik pak hier gewoon een aantal teksten uit om het verhaal te vertellen hoe ze van huwelijk naar scheiding en uiteindelijk weer naar hertrouwen toe gaan. En dat is niet zomaar gebeurd. Jesaja 59, vers 1 en 2. Zie, de hand des Heren is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar ik heb uw ongerechtigheden, maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonde verbergen het aangezicht van uw lieden, dat hij niet hoort. Dus op grond van jullie ongeloof en zonde kan ik jullie niet aanhoren, jullie gebeden niet verhoren. Jesaja 50, vers 1. Jesaja 50, vers 1. Alzo zegt de Heer, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder? Voor de Joden is hun moeder is het land Israël. Waar is de scheidbrief van uw liedermoeder, waarmee ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. De Heer zegt, ik heb jullie moeder en jullie land Israël heb ik gescheiden, met een scheidbrief weggestuurd. In die tijd, onder de wet van Mozes, als een vrouw overspel had gepleegd, dan kon een man kon bij de priester een scheidbrief krijgen en haar met die scheidbrief wegsturen. Waarvan Jezus later weer zegt, en dat heeft de Heer maar gedaan vanwege de hardheid van jullie harten, omdat jullie niet bereid zijn om te vergeven. Hosea 1, 2, Hosea 2. Hosea 2. Wil je heel snel en heel kernachtig lezen het probleem tussen Israël en de Heer en het herstel, moet je Hosea lezen. Hosea 2, vers 1. Twist tegen uw lieder moeder. Twist, omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En laat ze haar hoererijen van haar aangezicht en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen. Dus het gaat hier, die moeder is dan het land Israël en de kinderen van het land, dat is dus het volk, de mensen. Ze hebben een probleem met de Heer. Hosea 2, vers 15. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer, dat gij mij noemen zult mijn man. En mij niet meer zult noemen mijn Baal. Baal is Hebreeuws, betekent Heer. Dus de Joden in die tijd spraken wel vaak tot de Heer, maar dan bedoelden ze eigenlijk een andere Heer. Niet de echte God, maar ze bedoelden de duivel, de Baal. Ze waren de Baal aan het aanbidden. Dus de Heer zegt hier gelukkig al, er komt een dag dat jullie weer mij zullen noemen mijn man. En niet heel hypocriet heer, heer noemen, maar eigenlijk aanbidden jullie mij helemaal niet. Jullie zijn baalaanbidders. Ik ga naar vers 18 en 19. En ik zal u mij onder trouwen in eeuwigheid, ja, ik zal u mij onder trouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierendheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij onder trouwen in geloof en gij zult de Heer kennen. Dus hij zegt, ik ga weer met jullie in ondertrouwen en uiteindelijk weer met Israël trouwen. Als al die tijd van oordeel achter de rug is. Maar dan moeten jullie wel doorheen. Want dat is jullie terecht verdiende oordeel. Jullie moeten daarvan gaan zuiveren. Jullie moeten door die tijd van zuivering heen. Hosea 3, vers 4 en 5. 4 en 5. Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorst. En zonder offer en zonder opgericht beeld en zonder efod. En terafim, dat is nu nog gaande. De volheid der heidenen is nog steeds niet bereikt. Het is al 2500 jaar gaande. Er is een periode geweest dat Israël de tempeldienst weer kon herstellen. Zo van de derde, vierde eeuw tot voor Christus tot de eerste eeuw. Maar toen hadden ze geen koningen en niks. Het was niet allemaal zoals het hoort te zijn. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heer hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. In het laatste der dagen, dat is dus het einde van de grote verdrukking, als het overlevende deel van Israël doorheeft dat die Messias al een keer is geweest en dat ze hem hebben gekruisigd, dan roepen ze hem aan en dan komt de Heer meteen terug. En dan wordt Israël met de Heer hersteld. Dat kom je gelukkig ook altijd weer tegen in de schrift. Hosea 4, vers 6. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Dat hebben we de laatste weken een aantal keren gelezen. Maar dat is dus ook nou een groot probleem voor een groot deel van het Jodendom. Ze zijn zonder kennis van de Heer en wat hij in het schrift heeft neergeschreven. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Terwijl gij de wet uw gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Ik ga snel door. Hosea 5 vers 6. Met hun schapen en met hun runderen zullen zij dan gaan om de Heere te zoeken, maar niet vinden. Hij heeft zich van hen ontrokken. Dat is best een drama. Er zijn veel Joodse mensen tegenwoordig in de wereld die zijn niet gelovig. Er zijn ook gelovige Joodse mensen. Er zijn ook heel orthodox gelovige Joodse mensen. En die zoeken de Heer, maar ze kunnen hem niet vinden, want hij heeft zich van hen ontrokken. Dus hun geloof is een religie geworden vol traditie en rituelen. En liturgieën. Maar het is geen levend geloof. In de geschiedenis zijn er ook rabbies geweest die uiteindelijk door schriftstudie erachter kwamen van die man die toen is gekruisigd, dat was de Messias. We hebben de eerste komst gemist, want er zijn twee komsten van de Heer. Vers 15 van dit hoofdstuk. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als hun bang zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Dus de Heer zegt, ik zal me voor hun verbergen tot ze mij weer gaan zoeken. En dat duurt nog al bijna 2500 jaar voor ze. En moet je nagaan, wij leven niet als gemeente in de genadetijd en de gemeente kan door hele beroerde tijden heen gaan, maar toch ben je altijd door de Heilige Geest verzegeld. En heb je rechtstreeks toegang tot de Heer in gebed. Je bent altijd met hem verbonden. En dat verandert radicaal straks als die gemeente, als de grote verdrukking begint. En dan heb je ook een gemeente, maar dat is een gemeente van verdrukkingsheiligen. Maar die moeten dan helemaal uit geloof en werken volhouden. Want die hebben ook geen binding met de Heer. Hij heeft zich dan onttrokken van deze aarde. Dat is een gruwelijke tijd. Dus probeer dat te ontlopen als je dit hoort en je bent er niet gered. Neem de Heer aan als je redder en verlosser. Nou, ga gauw verder. Hosea 6, vers 1 tot en met 3. Komt en laat ons wederkeren tot de Heer, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen verrijzen en we zullen voor zijn aangezicht leven. Al vaker gezegd, na twee dagen, een dag is voor 1000 jaar is voor de Heer als een dag. Hier is hier een profetie. Dat de Heer 2 millennia weg zal zijn. 2 millennia dat de genadetijd gaande is. En op de derde dag zal hij Israël doen verrijzen. Die derde dag is dan het 1000 jaar vrederijk. Die hij dan met Israël gebruikt om over de aarde te heersen. En En de gemeente woont dan in het hemels Jeruzalem, een stad in het heelal. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad en hij zal tot ons komen als een regen, als de spaderegen en vroege regen des lands. Dan is alles weer in orde tussen hen en de Heer. Zacharia 12. Vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Ze zullen mij aanschouwen die zijn doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Dus ooit zullen ze hem zien en ze zullen de littekens ook zien en inderdaad doorhebben. We hebben destijds iets heel stoms gedaan en dat had ons heel veel ellende kunnen schelen. Jesaja 62. Zo zie je hoe soms besluiten van mensen duizenden jaren kunnen doorwerken. We hebben gisteren weer een straatgever gerealiseerd en dan zijn er mensen die zeggen, ja dat vind ik stom. En dan kunnen we wel zeggen, ja, dat is allemaal, dat kun je wel vinden, dat is stom. Maar je kan ook accepteren, dit is het gegeven waarom deze hele wereld torst en kraakt. Hier heb je het mee te doen. Dus je kan beter de realiteit accepteren en de boel in orde maken met de Heer. Jesaja 62, 3 tot en met 5. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heeren en een koninklijke hoed in de hand uw Gods. En die gij, dat is dus dat Israël wat met de Heer mag verder regeren. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene. En tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Maar gij zult genoemd worden mijn lust is aan haar. En uw land het getrouwde. Want de Heer heeft een lust aan u en uw land zal getrouwd worden. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid. En dan gaat het hier geestelijk natuurlijk over Jezus Christus en zijn gemeente. Alzo zal uw God over u vrolijk zijn. En dan gaat het over zijn verbondsvolk Israël. Maar dat zal dus weer gaan gelden. Het grootste deel van de kerk, ja, die heeft er helemaal geen gedachte over. Die hebben warme gevoelens voor het Joodse volk, omdat het groot deel van de Bijbel over het Joodse volk gaat. Maar die hebben het idee dat het allemaal over en uit is. De katholieke kerk, die gelooft keihard in een vervangingsleer. De kerk is in de plaats gekomen voor het Joodse volk. Israël heeft afgedaan. En de meeste protestanten ook. Alleen ja, de eenvoudige gelovigen in de kerkbank, ja, die heeft er vaak niet zo vaak allemaal zo goed voor ogen wat voor leringen zijn bedacht door die kerken. Ja, die hebben vaak best wel veel sympathie voor het Joodse volk. Daarom heb je ook Christen voor Israël in Nederland met een krant Christen Actueel. Alleen dat wordt steeds minder, want ja, ze horen van hun kerkorganisaties ook dat zij de daden van Israël veroordelen en bidden voor de Palestijnen, et cetera. En wat zegt dat? Nou, dat is niet genoeg tijd aan de Bijbel besteden. Dus Gods scheiding met zijn volk Israël is nu gaande, maar niet permanent. En ieder die dit anders leest, vergeestelijk dus ten onrechte allerlei zaken in de Bijbel die letterlijk zijn bedoeld. Wij spelen niet de hoofdrol in de Bijbel. Dat is gewoon niet zo. Nou, de sleuteltekst voor de gemeente, dat blijft gewoon Romeinen 11. Romeinen 11, vers 25 en verder. Want er zijn aan de gemeente 7 geheimenissen gegeven die alleen de gemeente snapt en de rest van de wereld niet. En dit is een van die geheimenissen. Dat Israël Gods verbondsvolk is, zijn oogappel, nu gestraft wordt, maar dat ooit alles weer hersteld zal worden. Romeinen 11, vanaf vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen, en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun verbond van mij, als ik hun zonde zal wegnemen. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn ze beminden om de vaderwil. De Heer heeft hen uitverkozen. Want de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. Israël zal ooit weer worden hersteld. En dan heb je weer christen die hebben dan erover van welke... welke zielen van Israël worden dan hersteld? Er zijn kerken bij van... Iedereen die Jood is, is gered. Ik zeg het maar even heel plat. Maar als je het uit de schrift mag verstaan... Hè, Jezus Christus zegt ook... We leven nu in een tijd... Nu word je alleen gered, kom je in de hemel door Jezus Christus. Dus die geredde Joden waar de Heer straks mee heerst... Dat zijn dus de geredde Joodse mensen uit het Oude Testament. En het overblijfsel dat uit geloof nog overleeft... En de Heer aanroept aan het einde van een grote verdrukking. En dan komt de Heer meteen terug... Maar over alles komt ooit een oordeel, dat weten we. De gemeente wordt geoordeeld voor de rechterstoel van Christus. Verloren zielen komen voor de grote witte troon. Israël wordt geoordeeld door 70 jaarweken. Ik zoek het nu niet op, het mogen hier bekend zijn. Voor iemand die de opname luistert en niet weet, lees maar letterlijk Daniël 9 vers 24 tot en met 27. Daar heeft de Heer het over. 70 jaarweken, oftewel een periode van 70 maal 7 jaar. En 69 van die jaarweken zijn geweest. Van de ballingschap tot de terugkeer van Israël, tot de geboorte van Christus en het hemelvaren van Jezus zijn 69 jaarweken geweest. En dan blijven er 7 jaren over. Maar ondertussen zitten we al 2000 jaar in de genadetijd. Dat was iets wat voor Israël verborgen bleef. Er staan wel profetieën in het Oude Testament dat er ooit een gemeente zal komen. Maar de Heer heeft niet gezegd dat als Israël de Heer zou verwerpen in Handelingen 7, dat de Heer dan weg zou blijven en dat er dan een genadetijd zou komen. Die is nu al bijna 2000 jaar gaande. Maar je weet vanuit de schrift dat op een bepaald moment komt er een grote verdrukking van 7 jaar om de overtreding van Israël te sluiten. Ik zoek er niet op, in 2 Thessalonicenzen 2 kun je ook lezen dat die verdrukking en ook en passant is voor de hele wereld die de waarheid heeft tegengestaan, die geen lust hebben om het evangelie van Jezus te accepteren, want die hele wereld moet dan lijden onder de overheid van een antichrist. Maar dat is in de eerste plaats bedoeld om Israël, het oordeel over Israël te voleindigen. Een hele bekende teksten, en ik ga ze niet helemaal lezen, is Matthäus 24 vers 6 tot 22, want het gaat echt niet over de gemeente, het gaat over Israël. Openbaring in hoofdstuk 6 tot en met 19. En dan vooral hoofdstuk 12. Maar wat ik wel even snel kan lezen is Lucas 21. Ik geef je twee voorbeeldjes. Lucas 21. Lucas 21. Vers 21, 22. Als dan die in Judea zijn, dat zij vlieden naar de bergen... En die in het midden van dezelfde zijn, dat ze daaruit trekken. En die op de velden zijn, dat ze in dezelfde niet komen. Want deze zijn dagen der wraken, opdat alles vervuld worden dat geschreven is. Dan gaat het verder. Doch weet de bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toren over dit volk. Dit speelt zich af in een grote verdrukking. En ze zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En hier loopt dan ook weer een profetie doorheen dat ooit Israël in ballingschap wordt gevoerd, onder de Romeinen, in 71 na Christus, en in de tweede eeuw, ergens rond 140, opstand van Bar Kokhba. En dat gaat allemaal maar door tot de heidenen, de tijd der heidenen vervuld mag zijn. Maar er is een grote tijd geweest, de afgelopen 2000 jaar, dat er eigenlijk geen Joden woonden in Israël. Alleen in het gebied van Galilea. En wij kunnen dan lezen in profetieën dat er uiteindelijk weer een land Israël is, wat moet lijden onder een enorme verdrukking onder een antichrist. Dat is iets dat er komen moet. En sinds 1948 is er weer een staat Israël, met miljoenen Joodse mensen die uit de hele wereld daar terugkomen en daar gaan wonen. Dat is dus nog iets dat moet gebeuren. Maar dat is dus om het oordeel over Israël te sluiten. Ezechiël 20. Ezechiël 20, 34 tot en met 38. Want ik zal u uit de volken voeren en u vergaderen uit de landen waarin gij verstrooid zijt door een sterke hand en door een uitgestreken arm en door een uitgegoten grimmigheid. Daartoe zal ik u brengen in de woestijn der volken en ik zal met u aldaar rechten aangezicht aan aangezicht. Gelijk als ik gerecht heb met uw vaderen in de woestijn van Egypteland, alzo zal ik met u rechten, spreekt de Heere Heer. En ik zal uw lieden onder de roede doen doorgaan en ik zal u brengen onder de bands des verbonds. Daartoe zal ik die rebel zijn en die tegen mij overtreden uit uw lieden uitzuiveren. Daar gaat het om, het is een uitzuivering. En ik zal hen uit het land hun vreemdelingschappen uitvoeren en ze zullen in het landschap Israëls niet wederkomen. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Totdat alles klaar is. Dan komt de bekering. Zoals we lazen in Hosea. Maar een mooi voorbeeld ervan is Joël 2. Joël 2. Die grote verdrukking is dan gaande. De 70ste jaarweek is afgesloten. Een groot deel van het Joodse volk is door hun goddeloosheid toch gestorven in die grote verdrukking. En uiteindelijk is dan een overblijfsel die doorheeft wie hun Messias is, wie hun Heer is. Ze roepen hem aan en hij komt meteen terug. En in Matthäus 24 kun je dan lezen dat als hij niet zou terugkomen, dan zou er ook niemand overblijven. Dus hij komt gauw terug. Maar het kernachtig staat dat in Joël 2 vers 32. Joël 2 vers 32. En het zal geschieden. Al wie de naam des Heeres zal aanroepen, en die al, dat gaat dus over de Joden die dan nog in Israël leven, het gaat niet over de wereld, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis. Dat is iets dat gaat gebeuren, letterlijk aan het einde van de grote verdrukking. God de Zoon trouwt de gemeente en verslaat de antichrist. God de Vader trouwt dan de overgebleven gelovigen uit Israël en alle geredde Joden uit het Oude Testament. En zo wordt het verbond dan herbevestigd, vernieuwd met de nazaad van David, koning Jezus. Het lichaam van God, de Zoon van God, die op een troon in Jeruzalem dan over de aarde voor 1000 jaar gaat heersen. Daarna komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Voor 1000 jaar en daarna voor eeuwig. Nou, ik lees nu nog een aantal teksten met jullie waar dat onder andere in te lezen staat. Jesaja 60. Jesaja 60. Nou, kom op. Jesaja 60 vers 21. En uw volk zullen al tezamen rechtvaardig zijn. Ze zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten. Ze zullen zijn een spruit mijner plantingen, een werk mijner handen, opdat ik verheerlijkt worde. Dus Israël zal ooit de aarde erfelijk bezitten. Dat staat ook te lezen in Romeinen 4 vers 13. Die kun je zelf lezen. Daarin kun je lezen dat ooit de wereld aan Abraham is beloofd. Jeremia 31. Jeremia 31. Jeremia 31, lees ik eerst vers 7. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Doet het horen, loszingt en zegt, o Heere, behoud uw volk het overblijfsel van Israël. Het is een uitzuivering geweest, zegt de Heer, dus er zal een overblijfsel overblijven en die heerst dan met de Heer over de aarde. Ik lees verder vers 31 van het hoofdstuk. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland te voeren, welk mijn verbond zijn vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwdheid, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de Heere, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun harten schrijven en ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Ze zullen niet meer een iegelijk zijn naast en een iegelijk zijn broeder leren en zeggende, kent de Heere, want ze zullen me alle kennen. Ja, gunst, want ze zien hem. Van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Dit staat ook te lezen in Hebreeën 8, vers 7 tot en met 13. Ik lees het nu dus niet. Dat wordt dus herhaald in Hebreeën 8, waar dan staat dat Israël weer wordt hersteld. En dat de Heer dan onder hen is. Wij kunnen dat dan ook meemaken. En de meeste christenen willen dat gewoon niet erkennen. Die willen niet erkennen dat het gaat over Israël. Jeremia 32. Jeremia 32, vers 37 tot en met 42. Zie, ik zal hen vergaderen uit alle landen waarheen ik hen zal verdreven hebben. In mijn toorn en in mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid. En ik zal het op deze plaats wederbrengen en ik zal hen zeker doen wonen. Ja, ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal het tot een God zijn. En ik zal hun enerlei hart en enerlei weggeven om mij te vrezen al de dagen hun ten goede, mits schade hun kinderen naar hen. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken dat ik van achter hen niet zal afkeren opdat ik hun wel doe. En ik zal mijn vrezen in hun hart geven dat zij niet van mij afwijken. En ik zal mij over hen verblijden dat ik hun wel doe en ik zal hen getrouwelijk in dit land planten met mijn ganse hart en met mijn ganse ziel. Want zo zegt de Heere, gelijk als ik over dit volk gebracht heb al dit grote kwaad, alzo zal ik over hen brengen al het goede dat ik over hen spreek. Ezechiël 16. Ezechiël 16. Ezechiël 16. Ezechiël 59 tot 63. Want alzo zegt de Heere, Heere, ik zal u ook doen gelijk als gij gedaan hebt, die de eed veracht hebt, brekende het verbond. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid, en ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn, als gij uw zusters, die groter zijn dan gij, met degene die kleiner zijn dan gij, aannemen zult. Want ik zal u dezelfde geven tot dochters, maar niet uit uw verbond. Want ik zal mijn verbond met u oprichten, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt en niet meer uw mond opent vanwege uw schande, wanneer ik voor uw verzoening doen zal over al hetgeen dat gij gedaan hebt, spreekt de Heere, Heere. Dus dan staat niet er niet aan. Kijk, want je kan lezen van, oh, er komt dus een heel ander verbond. Nou, het oude verbond, dat hebben jullie niet gehouden, zegt de Heer. Dus ik ga het vernieuwen. Maar dat blijft wel het verbond met Israël. Alleen niet dat wat er eerst was voor, nou ja, de ellende die nu al 2500 jaar gaande is. Nou, nog één. Ezechiël 43. Ezechiël 43. Ezechiël 43. Vers 7. En hij zeide tot mij, mensenkind, dit is de plaats mijn troons en de plaats der zolen mijner voeten, alwaar ik wonen zal in het midden der kinderen Israëls in eeuwigheid. En die van het huis Israëls zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen, zij nog hun koningen met hun hoererij en met de dode lichamen hun koningen op hun hoogten. En dat is wat er ooit geweest is, waardoor ze nou in die ellende zitten. Ik lees ook nog even vers 9 en 10. Nu zullen zij hun hoererij en de dode lichamen hun koningen verre van mij wegdoen. En ik zal in het midden van hen wonen in eeuwigheid. Gij mensenkind, wijs het huis Israëls dit huis, opdat gij schaamrood worden vanwege hun ongerechtigheden en laat hen het patroon afmeten. Dus, in alle ellende waarin Israël zit, het zal uiteindelijk allemaal goed komen. En over die nieuwe toestand heeft de schrift echt heel veel teksten. Maar echt heel veel teksten. Ik geef je een paar mooie voorbeelden. Jesaja 61. Jesaja 61. Wat eigenlijk een voortvloeisel is. Wat ook te lezen is in Deuteronomium. Jesaja 61. Dat is een paralleltekst aan wat ook te lezen is in Deuteronomium 28, vers 10 tot en met 13. Maar dat lees ik nu even niet. Ik lees vers 5 en 6, Jesaja 61, 5 en 6. En uitlanders zullen staan en uw kudde weiden. En vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngadenier zijn. Door gijlieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren onze Gods noemen. Hij, gij zult het vermogen der heidenen eten. En in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Dit was ooit de bedoeling van de Heer. Israël zou een priestervolk zijn en zij zouden de hele wereldbevolking de dingen van de Heer leren. En de wereldbevolking Nou, die deden gewoon hun werk en die moesten het volk Israël voeden. Want dat was het volk van de Heer, Gods oogappel. Dat is toen helemaal gruwelijk misgegaan, maar uiteindelijk wordt het weer in die toestand hersteld. Dus in het duizendjarig rijk, dan zijn ze een priestervolk en de uitlanders, de wereldbevolking, mag inderdaad voor Israël gaan zorgen. Ezechiël 37. Ezechiël 37. Ezechiël 37. Ik lees vanaf 22. En ik zal hen maken tot een enig volk in het land op de bergen Israëls. En zij zullen allen tezamen een enige koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. Er is weer gewoon één natie Israël. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met de vervoeiselen en met al hun overtredingen. En ik zal hen verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben. En zal hen reinigen, ze zullen tot mij een volk zijn en ik zal hen tot een God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn, koning Jezus. En ze zullen allen tezamen één herder hebben. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. Dus heb je bijvoorbeeld mensen met een preteristische leer die zullen zeggen, ja, dit was toen Israël terugkwam uit de ballingschap. Maar Jezus was toen nog niet koning over hen en de hele wereld. Dat is nog nooit gebeurd. En ze zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen ze wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot een eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun lieder vorst zijn tot een eeuwigheid. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. Het zal een eeuwig verbond zijn met hen zijn. En ik zal hen inzetten en hen vermenigvuldigen. En ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot een eeuwigheid. En mijn tabernakel zal bij hen zijn. En ik zal hen tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En de heidenen zullen weten dat ik de Heer ben, die Israël heilig, als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. Dat is iets dat er nog steeds moet aanbreken. Zacharia 8, tot slot. Zacharia 8. En dan hebben jullie een mooie collectie aan teksten die over dit onderwerp gaat. En persoonlijk, ik kan nog altijd moeilijk bevatten dat er christen zijn in de kerken op deze wereld die beweren een christen te zijn, de Bijbel van kaf tot kaf te geloven. En in hun theologisch beeld is geen plek voor het Joodse volk. Dat is een hele wonderlijke toestand eigenlijk. Dan geloven ze niet wat ze lezen of ze lezen gewoon niet. Zacharia 8 vanaf vers 20. Dit gaat over een tijd in het duizendjarig rijk. Al zo zegt de Heere de Heerscharen, nog zal het geschieden dat de volken en de inwoners van vele steden komen zullen. En de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners der andere, zeggende, laat ons vlijtig heen gaan om te smeken het aangezicht des Heeren en om de Heere de Heerscharen te zoeken, ik zal ook heen gaan. Al zo zullen vele volken en machtige heidenen komen om de Heere de Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht des Heeren te smeken. Al zo zegt de Heere der Heerscharen, het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van 1 Joodse man, zeggende, wij zullen met uw lieden gaan, want wij hebben gehoord dat God met uw lieden is. Dus Israël wordt ooit weer hersteld in hun verbond met de Heer en heersen over de aarde. Dat de wereldbevolking vrees heeft voor de aarde, voor de Heer. En ook diep respect heeft voor het Joodse volk, omdat ze weten, zij zijn bijzondere gezanten van de Heer. Nou, ik heb hier maar een paar teksten gedaan. Ik zou er veel meer kunnen lezen. Heel veel meer. Ik ga alleen nog even terug naar Psalm 122. Want er zijn altijd 2 van die termen die in christelijke kringen worden gebruikt. Die wel geloven dat Israël een bijzondere positie heeft. En dan hoor je altijd 2 dingen. Gods oogappel en bid voor de vrede van Jeruzalem. Nou, Gods oogappel, dat hebben we gelezen vorige week. Dat staat in Zacharia. Wat zeg ik nou weer? Ja, Zacharia 2 vers 8. Maar vrede van Jeruzalem, dat kun je lezen letterlijk in Psalm 122. En dat is een korte psalm. Daarvoor kun je vers 5 nog lezen. Want daar zijn de stoelen des gerechts gezet. De stoelen van het huis Davids. In eigen tijd lees eens voor de aardigheid Matteüs 19 vers 28. Want dan kun je dus lezen hoe daar de tronen staan waaruit Israël moet regeren. Jezus die refereerde dus aan. Maar Psalm 22 kun je er lezen. Bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten ze varen die u beminnen. Ik heb vorige week nog Genesis 12 gelezen. En daar beloofde de Heer al. Israël is tot zegen voor ieder die Israël zegent. En het is een zegen voor je als je bidt voor Gods oogappel Israël. Als je goed doet aan Gods oogappel Israël. Als je probeert het evangelie te preken aan mensen uit het volk Israël. Met alle geduld en goede leer. En alle wijsheid en tact. Want veel Joodse mensen zijn behoorlijk wantrouwig tegen ons. En terecht. Want ga er maar aan staan. Kom je één christen tegen en je hebt weer honderden met andere leringen en meningen. Dus je ziet ze gaan en komen, dat soort mensen. Maar bid voor de vrede van Jeruzalem. Want dat is ook nog eens een keer een zegen voor de mensen zelf. Dat is weer een heel ander onderwerp, maar ik heb jullie wel eens vaker gepreekt. De mensheid die heeft vaak de hele nederige houding om na een lange en slopende en gruwelijke oorlog een vrede te sluiten. En dat noemen ze dan de moeder aller vredes. En dan zeggen ze, hierna komt er nooit meer oorlog. In 1713 werd de vrede van Utrecht gesloten. Dat is in 2013 nog grootscheeps herdacht. En zoals altijd kijkt iedereen me aan van, het zal wel, Henk. Vrede van Utrecht. Nou, toen de vrede van Utrecht werd gesloten in 1713... Er kwamen diplomaten en ambassadeurs en onderhandelaars uit heel Europa, allemaal naar Utrecht. Utrecht was een wereldstad op dat moment. Zelfs allerlei handelaars, verkopers en prostituees. Alles trok naar Utrecht om al die rijke mensen allemaal tot diensten te zijn. En er werd een vrede gesloten en dat was de vrede. Daarna zou het altijd rustig blijven in Europa. Dat was 1713. En voordat Napoleon kwam, waren er alweer honderden andere oorlogen geweest. En toen kwam Napoleon, die voerde oorlog op naar een veel hoger niveau als er ooit ervoor was geweest. En dankzij de schrift is Europa toen nog een tijdje wat rust gegund. Maar daarna braken nog veel meer oorlogen uit in de wereld in de 19e en 20e eeuw. En dat is nog altijd gaande. Want je kan wel bidden voor allerlei vredes. Maar we leven nu in een wereld die geheel in de boze ligt, zegt 1 Johannes 5 vers 19. Wat pas echt baat heeft is om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat betekent dat de Heer maar gauw mag beginnen met zijn grote verdrukking. De gemeente dan heeft opgenomen. Die grote verdrukking over de wereld los laat barsten. Want dat moet gewoon één keer komen. Dat Israël dan weer wordt hersteld. En dan breekt het 1000 jaar vrederijk aan. Dat is de vrede van Jeruzalem. Jeruzalem als hoofdstad over de aarde met koning Jezus en zijn volk Israël. Als een soort sabbat over de aarde. Een tijd van rust over de wereld zoals het oorspronkelijk was bedoeld. En daar kan geen mens eigenlijk tegenstaan. Daar moet ieder mens wel naar uitkijken. Een periode waarvan Zacharia hoofdstuk 14 vers 9 zegt. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Dat is waar de wereld naar uit mag kijken. In hun eigen belang. De wereld die zou de Heer Jezus moeten aannemen. En moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem. En wij als gemeente. Wij horen dat sowieso al te weten. Je kan niet genoeg bidden voor de vrede van Jeruzalem. En voor Gods oogappel Israël. Want die krijgen nog heel veel ellende te verduren. En de gemeente krijgt ook nog genoeg ellende te verduren. Want die zijn afgegleden in de Laodicea-tijd. En we mogen weten uit de schrift, uit de Romeinen en de eerste Korinthebrief, dat alles wat Israël overkwam, ons tot vertroosting en lering is. Want wij zijn eigenlijk in dezelfde positie. Wij noemen de hele dag onze God Heer, Heer. Ondertussen doet iedereen waar hij maar zin in heeft. Gisteren hadden we weer de zegen dat wij op straat mochten evangeliseren in Groningen. We hebben een aantal uren in alle vrijmoedigheid kunnen doen. Corona bestaat niet meer in Groningen. Je zag de mensen bij de tienduizenden gewoon door de straten heen walsen. Er moest weer van alles worden gekocht. Er moest weer van alles worden ontdekt. En dan sta jij te evangeliseren. En dan kom je christenen tegen in allerlei soorten en maten. Die zeggen van, oh ik ben al een christen. Of oh, fijn wat jullie doen. En oh, dat is een hele grote bemoediging. Of ze vinden het helemaal stom, want dat is niet meer van deze tijd. In allerlei soorten en maten. We beleiden allemaal de Heer in de gemeente van Jezus Christus. Maar iedereen is met allerlei verschillende dingen bezig. En we weten hoe dat ooit met Israël afliep. En we weten trouwens ook uit de schrift hoe dat met de gemeente afliep. Ben jij een geredde broeder of zuster en je weet jezelf opnieuw geboren door het bloed van Christus, dan weet je dat je zonden je vergeven zijn, dan weet je dat je eeuwig leven hebt ontvangen, dan weet je dat je, als het deze komende jaren aanstaande is, dat je wordt opgenomen en dat je dan voor de rechterstoel van de Heer mag verschijnen en kronen mag ontvangen. En dat we dan uit mogen kijken naar een huwelijk met de bruidegom en uit mogen kijken naar een 1000-jarig rijk en daarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan strekt het tot aanbeveling om inderdaad maar heel eenvoudig te doen wat de Heer zegt. Werk aan je godzaligheid en deel mijn schrift recht en bewaar mijn schrift. En één ding moet duidelijk zijn, als je de Bijbel leest, in de Bijbel is de gemeente eigenlijk een zijonderwerp. Het gaat in de schrift in de eerste plaats om de Heer en dan om zijn volk Israël. Godsoogappel.